Goedemorgen, broers en zusters. Ik heb je niet meer nodig. Zijn ze een jaar geleden. Toen ik in Zambia was. Dan werk ik nu 20 jaar. Ik ben er pas geweest. Eind april, begin mei. En we vieren het 20-jarige bestaan van de Bijbelschool die we in 2006 hebben opgericht. De Bijbelschool doet het zo goed dat je dus mag zeggen, we hebben je niet meer nodig. We kunnen het nu zelf. Dat is natuurlijk aan de ene kant mooi, aan de andere kant geeft het ook zorg. 20 jaar, Bukushi Bijbelschool. Ik heb een boekenlegger laten maken, of mijn vrouw heeft dat gedaan. En die hebben het uitgedeeld en ze waren er allemaal trots op. We hebben dat toch maar met elkaar voor elkaar gebokst. Onder leiding van God. God heeft zijn zegen gegeven. Gods geest is daarbij. Het is allemaal dankzij hem. Maar mensen spannen zich wel degelijk in. En ja, als je dan 20 jaar hebt gewerkt op zo'n plaats en je bent bezig om afscheid te nemen, ben ik ook aan het nadenken over aan wie zal ik het overdragen. Want ik ga misschien niet meer, maar er kunnen nog wel mensen vanuit Nederland naartoe om toch te bemoedigen. Want dat is een van de dingen die we nog steeds doen. En wat hier in de gemeente ook gebeurt naar zendelingen. Het feit dat je contact hebt is bemoedigend. Het feit dat je er naartoe gaat is ook bemoedigend. Ze zeggen, we vinden het gewoon fijn als jullie komen. Dat je er gewoon bent. En dan kun je alles delen met elkaar. Wat er in de afgelopen tijd gebeurd is. De plannen die je hebt. De dingen die nog in het verschiet liggen. Maar het gaat uiteindelijk om de zuiverheid van het woord van God. Dat het woord van God op nummer 1 staat. De zuiverheid in leer en leven. En dat is ook het thema van morgen. Gij geheel anders in zuiverheid. Van leer en leven. En mij hebben ze niet meer nodig. Ze hebben het woord van God nodig. En nou, die boekenleggers, dat is een reminder. Dat helpt je denken aan die tijd die we hebben gehad met elkaar. En er stond altijd centraal in die Bijbelschool, en staat nog centraal, een thema wat uit 2 Timotheus 2 komt. En daar staat in vers 2 het volgende. You then, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. What you have heard me from in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. Dat is natuurlijk Engels. En ik zal het in het Nederlands ook lezen. 2 Timotheüs 2, vers 2. Gij dan, mijn kind, zegt Paulus tegen Timotheüs, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe. Aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. En moeten anderen worden onderricht. Je moet het doorgeven. Het stokje moet je doorgeven. Dat geldt voor deze gemeente. Dat geldt voor ieder zoals we hier zitten. We zullen de dingen op een gegeven moment los moeten laten. En door moeten geven aan de volgende generatie. Aan een volgende groep. En soms zijn het enkele en soms zijn het wat meer. Maar hoe houden we het gezond in de gemeente? Dat is een onderliggende vraag. Hoe houden we het gezond? Gaan we voor onszelf? Gaan we voor eigen eer en eigen pracht en praal? Of gaan we voor de Heer? Hoe houden we het gezond? Dat is een lastig probleem in de gemeente. Hoe houden we het gezond? Hoe houden we het op de goede koers, op de goede lijn? Wat doe je als gemeente om de goede lijn te volgen? Als het goed is, doe je het bij een open woord van God. En ik wil het ook doen door te lezen uit 1 Timotheus. Paulus heeft 3 brieven geschreven aan medewerkers van hem, Timotheus en Titus. Timotheus kreeg 2 brieven, Titus kreeg 1 brief. En daar is de vraag ook, hoe houden we het gezond? Het begint in 1 Timotheus 1. Vers 1, met Paulus. Paulus, een apostel van Christus Jezus, naar de opdracht van God, onze heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus, mijn waar kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Doe zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb. Blijf nog te Efeze. om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, nog zich bezig te houden met fabels, nog zich bezig te houden met fabels en eindloze geslachtsregisters, die veel meer moeilijkheden tot gevolg hebben dan de God gegeven leiding in het geloof. En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat. Zij willen leren de wet zijn, zonder ook maar te weten dat de wet beseffen wat zij zeggen en waarover zij zo stellig spreken. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend dat de wet niet gesteld is voor rechtvaardigen, maar voor wettelozen, tuchtlozen en goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders, doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen en wat verder ingaat tegen de gezonde leer. In overeenstemming met het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Ik breng dank aan Hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij getrouw heeft geacht en dat Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid en uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest, met het geloof en de liefde van Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te behouden, onder welke ik in de eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou willen bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. En dan komt er een lied. De koning der eeuwige eeuwen, de onvergankelijke, onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht vertrouw ik toe, u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat u daarnaar richtend de goede strijd strijdt met het geloof en met een goed geweten, omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft een geloof schipbreuk geleden. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, omdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Tot zover het eerste gedeelte uit de eerste brief die Paulus aan Timotheus schrijft. En het gaat over dus de gezonde leer, hoe hou je dat vast en hoe voorkom je valse leer. Het gaat over de gemeente, het gaat over vanmorgen ons. Het is niet zo dat het alleen maar over de gemeente gaat en hoe die wordt beïnvloed van buiten, maar wat er gebeurt er binnenin. En ik wil straks een lied zingen met elkaar na de preek, en dat is lied 27. Ik hoop dat je het kan spelen, ik denk het wel. Je speelt volgens mij alles. Dus dat is een lied wat iets zegt over, ja, leid mijn leven, Heer. Ik heb het nodig dat ik door u geleid word. En gezond leven, dat is niet makkelijk. En gezond leven met het woord van God is ook niet makkelijk. Als je een kookboek verkeerd gebruikt, krijg je ook verkeerde recepten en verkeerd eten op tafel. Ja, dat is ook met het woord van God zo. Als je het verkeerd gebruikt, dan kun je er ziek van worden. Ik ben in Afrika trouwens nooit ziek geworden. Daar hebben ze echt goed voor mij gezorgd, 20 jaar. Nooit buikrampen en weet ik veel wat gehad. Dat is ook genade, maar dat is ook een kwestie van goed koken en goed je best doen om het eten goed te maken. Nou, kijken naar deze drie brieven. Ik neem ze even alle drie bij elkaar. Er worden ook wel de pastorale brieven genoemd. En waarom worden ze pastorale brieven genoemd? Dat is pas in de 18e eeuw is dat een toonzetting geworden, de pastorale brieven. Omdat men zag, hey, die brieven gaan over hetzelfde soort onderwerpen. Aan hetzelfde soort mensen zijn ze geschreven. Hetzelfde soort omstandigheden. En dat zijn vooral valse leraars. Met dezelfde toon en stijl door Paulus aan twee medewerkers. En dan zie je dat er een gedachte achter zit. Het is Paulus die schrijft de eerste brief, de tweede brief en de brief aan Titus. En vanaf het begin van de kerkgeschiedenis waren de brieven zeer gewaardeerd. Vanwege hun regelingen en sterke gemeentelijke discipline. Paulus zag al, de gemeente heeft leiding nodig. Heeft opzieners nodig, overzieners. Mensen die het zaakje overzien en weten welke kant we op moeten. Die kant op en niet die kant. Dat is een dwaalweg. Dan kun je wel voortdurend de dwaalwegen uitleggen. Maar het is beter om de goede weg uit te leggen. En mensen daarop te houden. Op de goede weg. Toch zal er vanmorgen wat over dwaling worden gezegd. Beide brieven van Paulus aan Timotheus bevatten heel veel handreikingen die van nut zijn voor het leidinggeven aan de gemeente. Daarom worden ze dus ook die pastorale brieven genoemd. Ze zorgen voor pastoraat in de gemeente. Ze zien toe op de leiding van de gemeente dat die zorgen voor de kudde, voor de schapen. En de toonzetting van de brieven maakt ook duidelijk dat het over dezelfde schrijver gaat en dezelfde ontvanger. En zeer waarschijnlijk ook in dezelfde periode. Maar daar moet ik nog iets over zeggen. Ze zijn geschreven aan gemeenten. Die historische setting van die brieven, hoe zijn ze nou tot stand gekomen? In de eerste periode van het schrijven van de eerste brief is Paulus een vrij man. We lezen daar ook over in Handelingen. Handelingen 19 en 20. En we lezen hier in deze brief, die eerste brief die Paulus schrijft, het ook. Hij reist onder andere vrij naar Macedonië. Dat zie je ook nog in vers 3 staan. Blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Blijf nog te Efeze. Paulus is een vrij man, hij reist nog door de wereld. Hij geeft instructies aan Timotheus die Efeze de zaken waarneemt. In Efeze moet hij de leiding vormgeven. Het is zeer waarschijnlijk dat Paulus opnieuw in Efeze is geweest. Dat lezen we ook in vers 20. Hij kende immers de situatie ter plaatse heel goed. Je merkt dat Paulus een man is die er geweest is en daarover schrijft. En hij zegt ook, ik hoop ook spoedig tot je te komen om Timotheus te bezoeken. Dus hij wil naar Efeze toe, waar Timotheus is aangesteld. Al zou er vertraging kunnen oplopen vanwege andere activiteiten. Dus het zou wel eens wat later kunnen worden. Uit Titus 1 vers 5 blijkt dat Paulus op Kreta is geweest en daar Titus heeft achtergelaten. Dus Titus en Timotheus waren twee medewerkers van Paulus. Die heeft hij allebei een plaats gegeven. Jij op Kreta, jij in Efeze. En dan moet je dingen doen die van belang zijn voor de gemeente. En ik kom nog langs om jullie te bezoeken. En hij hoopt dat Titus later naar Nicopolis zal komen. Dat in Titus 3 vers 12. Duidelijk is in ieder geval dat 2 Timotheus is geschreven uit gevangenschap. Dat is een andere brief. Anders dan de eerste brief die in vrijheid is geschreven. De tweede brief, daar zie je, daar is Paulus in gevangenschap. En dat is wel zijn tweede gevangenschap, want hij heeft eerder ook al gevangen gezeten. In Rome, maar gaat daarna weer in vrijheid door het hele Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied. Trekt in allerlei gemeenten en hij zou kunnen zeggen dat is uit de 4e zendingsreis. We hebben het altijd over 3 zendingsreizen, maar ik denk dat er zeker 4 zijn. Sterker, ik denk dat er 7 zijn geweest. Maar dat is een verhaal apart, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar het is wel interessant om uit te zoeken. Reizen die hij maakt om het evangelie te verkondigen, zijn er 7 geweest. En Arabië hoort er ook bij, waar hij naartoe is gegaan. En zijn geboorteplaats hoort er ook bij. Timotheus krijgt dus de opdracht van Paulus om leiders aan te stellen. Eerst is Paulus in vrijheid, dan is hij in gevangenschap. En hij zegt ook aan het eind van de brief van 2 Timotheus, de tweede brief die hij aan Timotheus schrijft, dat hij de leeuw als het ware al hoort brullen. En dat hij ziet dat zijn einde nabij is. En heeft het over de laatste tijden en de laatste dagen. Er komen mensen die de gezonde leer niet meer zullen verdragen. En hun gehoor is verwend en ze zullen naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeenhalen. dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en ze zullen verkeren naar verdichtsels. Maar hij zegt, blijf jij, Timotheus, echter nuchter onder alles. Dat in 2 Timotheus 4 vers 3 en verder. Aanvaard het lijden, doe het werk van de evangelist, verricht op dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd. En het tijdstip van mijn verschijnen staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dus hij zegt daar met zoveel woorden dat hij het eind van zijn leven verwacht. Er komt een gevangenschap wat hem de dood zal brengen. En dat is een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hij kan niet anders, want hij heeft de opdracht van de Heer Jezus zelf gekregen. En die opdracht geeft hij nu door aan Timotheus. Timotheus is voor hem een waar kind in het geloof. Je zou kunnen zeggen, het is een relatie vader-zoon. Alleen het gaat hier om een waar kind in het geloof. Dat is nog meer dan een gewoon kind. Een gewoon kind kan je kind zijn. Maar als die ook nog je kind in geloof wordt, dan wordt het ook je broeder. En dan heb je een hele andere relatie. En hij noemt hem ook een geliefd kind. Kind in het geloof. Geliefd en trouw kind in Christus. De naam van Timotheus wordt 24 keer in het Nieuwe Testament genoemd. Basis voor heel veel wetenswaardigheden. Zijn moeder is Eunice. Zijn grootmoeder is Lois. Bekende namen, denk ik. Hij is mogelijk tot geloof gekomen tijdens de bediening van Paulus in zijn eerste zendingsreis in Iconium, Lystra en Derbe. In Lystra heeft Timotheus waarschijnlijk het evangelie opgepikt, gehoord en heeft het zijn hart geraakt. Waarom? Omdat de grond, de bodem was goed in zijn leven. Want hij had een moeder en een grootmoeder die hem hadden opgevoed in de schrift. De basis is dus door hen gelegd. Timotheus gaat mee op reis, op de tweede zendingsreis, omdat Paulus dat vraagt. En hij staat goed bekend bij de gelovigen in Lystra en de steden eromheen. En ze willen dat hij meegaat. Maar hij moet eerst besneden worden, want hij was niet besneden. Want zijn vader was een Griek, staat er. En zijn vader was een Griek en die had daar, denk ik, niet iets mee. En voor Paulus was het wel belangrijk, want hij moest over de brug komen. Hij moest andere landen, telkens een synagoge eerst, moest hij het evangelie gaan brengen. En om dat evangelie te brengen, wilde Paulus niet dat Timotheus een blokkade was. Dus hij werd besneden. Paulus is een lange tijd ook in Efeze geweest. Hij heeft daar tijd gewerkt. En heeft daar, na de gevangenschap in Rome, is opnieuw naar Efeze gegaan om zaken te regelen. Paulus is steeds bezig om zaken te regelen. Hetzij zelf, hetzij via zijn medewerkers die hij daarvoor heeft aangesteld. En Efeze was een moeilijke stad. Dat kun je lezen in Handelingen 19 en 20. Er staat wat over Efeze. Paulus reist eerst door de bovenlanden en komt dan in Efeze. En vindt er enkele discipelen, staat er in Handelingen 19. En die gaat hij uitleggen wat er aan de hand is. Efeze was een moeilijke stad. Voor Paulus, maar ook voor de medewerkers. Het was een stad die de tempelbewaarder was van de Artemis. De Artemis wordt niet bedoeld, de Artemis 2 die nu om de maan is gevlogen. Waarvan sommigen twijfelen of het zo is, maar ik denk het wel. En die Artemis 2 die heeft de maan bereikt, maar deze Artemis die kwam uit de hemel vallen. Dat is de andere kant op. Ze zeggen dat het beeld is uit de hemel komen vallen en dat is een van de goden, beeld van de vruchtbaarheid, en dan moeten we een tempel verbouwen. En dat is de tempel van de Artemis geworden. Ik moet erbij zeggen, vandaag de dag staat nog één paal overeind, van een hele grote tempel, wat een wereldwonder was in die tijd. Mensen over de hele wereld kwamen daar naartoe, omdat in die stad de Artemis, de godin die uit de vrucht van vruchtbaarheid, die uit de hemel was komen vallen, die werd daar vereerd. Daar gingen de mensen naartoe, daar gaven ze hun geld aan. Maar er waren ook toverboeken en toverkunsten. Dat is een occulte stad, zou je kunnen zeggen. Door en door occult. Er waren zoveel slechte boeken, occulte boeken. Dat staat er ook in vers 19. En men berekende de waarde van de toverboeken die bij elkaar werden gebracht en werden verbrand. Die vast op 50.000 zilverstukken. Zo wies het woord van de Heer krachtig en het werd sterker. De weg die werd gewezen door Paulus en ook door Timotheus, was de weg van de Heer. De weg van het evangelie. De weg van de genade. En dat gaat in tegen de toverkunsten van wat er in de stad gebeurde. En er kwamen steeds meer mensen tot geloof. Steeds meer mensen gingen om. Gingen mee met het evangelie. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor naar Macedonië, via Macedonië, de Achaïe in Jeruzalem te reizen. En hij zei, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Dus dan gaat hij weer naar Rome. En hij is waarschijnlijk ook nog in Spanje geweest. Daar was ook nog een Demetrius, een zilversmid, die maakte van die zilveren Artemis-stempeltjes. En die verkocht hij. Die had er een stevige, goede boterham aan. Dat is vandaag de dag nog zo. We zijn er een paar keer, ik ben er 5 keer geweest geloof ik. En dan zie je in het wezen nog steeds, er worden tempeltjes en beeldjes, Artemis beeldjes. Niet allemaal van zilver, maar verzilverd. En van klei en van dat soort spul wordt gemaakt. En dat wordt, is nog steeds handel. Dus er wordt nog steeds geld verdiend aan Artemis. Ook al staat nog maar 1 paal overeind. En dat is een goed ding om te weten dat de geschiedenis herhaalt zich. Het foute in de geschiedenis, maar ook het goede. Want het evangelie mag nog steeds worden verkondigd. De situatie in die tijd was beschreven in Handelingen 18 tot 20. En dan zie je dat eerst Apollos was nauwkeurig. Maar dan komt Priscilla en Aquila. Die leggen de weg nog nauwkeuriger uit. En dan komt Paulus en die doet de finishing touch. Dat is eigenlijk de lijn die je daar ziet ontstaan. Eerst Apollos, nauwkeurig uitlegger. Dan Priscilla en Aquila, die legden het nog nauwkeuriger uit. Maar ze wisten nog niet van de Heilige Geest. En dan komt Paulus en doet de finishing touch door de handen op te leggen, zodat ze de Heilige Geest ontvangen. En in hun vreemde taal profiteren en Gods grote daden verkondigen. De brieven die Timotheus ontvangt, geeft Timotheus onderwijs over de gezonde gemeente en het leiderschap in de gemeente. Wat moeten leiders nou doen om de gemeente op koers te houden, in de goede richting te duwen? Want het kan zo fout gaan in de gemeente. Het gaat ook fout in de gemeente. Het gaat in heel veel gemeenten fout. Het gaat in heel veel gemeenten zo fout. En het komt niet door de wereld om ons heen. We zeggen wel vaak, ja, dat komt de wereld, die beïnvloedt ons en de wereld heeft grip op ons. En de wereld maakt het ons lastig en die probeert alles in de gemeente voor elkaar te krijgen. Nee, het gaat door de gemeente zelf. Het komt uit de gemeente zelf. Er zijn mensen die de gezonde leer niet meer verdragen. In de gemeente. Er zijn mensen die andere leer brengen. En dat is in Efeze ook gebeurd. In Efeze was de gemeente op een bepaald moment tot bloei gekomen. Paulus schrijft ook een brief aan de gemeente in Efeze. Dat is een brief die echt gaat over alle aspecten van de gemeente. Naar boven, God eren. Naar beneden, de duivel weren. Naar buiten, om uit te gaan. Naar binnen te brengen, mensen uit de wereld. En opbouw van de gemeente. Het is allemaal opbouw van de gemeente. We zien dat in die brief prachtig verwoord. De liefde, de eerste liefde, is van groot belang. Maar in Openbaring staat dat die eerste liefde, Openbaring 2, vers 1 tot 7, verloren is gegaan. Weg is gegaan. Ze hebben de eerste liefde niet meer. De gezonde leer is weg. En dan gaat er wat dat betreft iets heel erg mis in de gemeente. Hoe kan dat? Daarom zegt de Heer Jezus ook, ja, u hebt uw eerste liefde verzaakt. U hebt mij als het ware buiten de deur gezet. Maar een gemeente kan veranderen. En onder invloed van goed leiderschap is deze gemeente, blijkt uit een brief die Polycarpus heeft geschreven, een kerkvader, is die gemeente weer teruggekomen op het spoor. En Polycarpus schrijft er weer over de gemeente die weer schittert Vanwege de liefde die daar centraal staat. De liefde voor de Heer. Maar hoe kan het fout gaan in de gemeente? Hoe kan het zo misgaan? Nou, die valse leer, en dat zegt dit gedeelte uit Timotheus 1, 1 Timotheus 1 ook, komt op vier manieren naar voren. Daar wil ik heel kort iets over zeggen. In de eerste plaats lezen we dat het gaat over de andere leer, geen andere leer. Blijf nog in Efeze, staat er in vers 3, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Geen andere leer. Letterlijk staat er geen andere didactiek. Geen andere manier van leren. Mensen die in het onderwijs zitten weten wat didactiek is. Didactiek is de manier van hoe leg ik er iets uit. Ik probeer het ook te doen, het gaat soms ook helemaal fout. Maar je doel is om stapje voor stapje mensen verder te brengen in de leer. Letterlijk dus een andere didactiek. Niet alleen maar lege didactiek, leeg onderwijs, kenosis, maar er staat dus echt letterlijk een andere didactiek. Zonder ook maar enig doel te raken en daardoor eindeloos. Het raakt kan nog wel, zou je kunnen zeggen. Het wordt uitgestort over de gemeente en het gaat nergens over. Het is een andere leer van een andere soort, van een andere oorsprong. Je kan het vergelijken met wat Galaten 1 zegt. Die is daarmee een valse leer. Die leer die daar gebracht wordt, raakt kan nog wel. Is loos, is leeg, is kenosis. En wordt uiteindelijk zelfs valse leer genoemd en genoemd. Te midden van de leraars die de wet willen zijn. Leraars van de wet willen zijn. Ze willen dus het een, maar ze doen het ander. Ze willen ergens wel het goede, maar ze maken zelf hun eigen wet en eigen regels. Vers 4. Er staat er ook nog dat er ze zich bezighouden met fabels. Bezighouden staat letterlijk gedachten omkeren. Ze zijn bezig om de gedachten van de gemeente om te keren. Ze praten zo dat je denkt, ja, ze hebben gelijk, het klinkt mooi, het klinkt goed. Daarom heb ik hier ook op deze plaats meerdere keren gezegd. Check mij, toets of wat ik zeg klopt en spreek me erover aan. Daar ben ik wel aangesproken, maar nooit in de zin van je zit op het verkeerde spoor. Ik hoop het ook niet te doen, maar het gaat hier echt om foute gedachten. Gedachten van mensen omkeren, stapje voor stapje. En dat is ook een foute didactiek, maar dat is ook een foute manier om mensen hun gedachten te veranderen. En dat gebeurt door fabels, en dat is het woord mythe wat daar gebruikt wordt. Mythologie. En mythologie, dat heeft ergens een kern van waarheid, maar het draait uiteindelijk precies om de waarheid heen. Mythe is aankomen lopen, zien wat waarheid is, de boog eromheen en doorlopen. Dat is mythe. En de Bijbel staat vol van waarschuwingen tegen die mythe. Mythe komt bij de Grieken, bij de Romeinen, bij alle volken in die tijd komt het voor. En mythe heeft allemaal te maken met de verhalen over de goden en de zaken die van boven natuurlijk belang zijn. En dat gaat helemaal fout. De begrip wordt in het Nieuwe Testament gebruikt in relatie tot legenden, sprookjes, verhaaltjes, die allemaal onwaar zijn, leugen zijn, niet om de waarheid gaan. Het gaat om dat de gedachten van het evangelie worden afgeleid en dat de gemeente anders gaat denken. Niet het evangelie. De laatste tijd hoor ik ook nog veel over een soort alverzoeningsleer. We zijn allemaal bezig op een goede manier. We zijn allemaal bezig om God te zoeken. Of je nou in de kerk komt of er buiten blijft, het maakt niet uit. We zoeken allemaal God en God zoekt ons allemaal. Dat is een prachtige redenering die de mensen, als het ware met stroop om de mond, het veld injaagt, het bos injaagt, zonder dat men weet waar het over gaat. En ik heb altijd geleerd dat de beste manier om de leugen te onderscheiden is de waarheid te verkondigen. Dus als je de waarheid verkondigt, leer je de leugen herkennen. Anders denken. Die fabels die worden allemaal verbonden met de Joodse leer. Vers 4b, dat gaat over eindeloze geslachtsregisters. Dat zit ook in Titus 3 vers 9. Dat zijn discussies die gaan over de wet. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te interpreteren. Het gaat om geschillen om de wet die door de rabbijnen worden uitgevochten. De rabbijnen en de rabbijnenscholen hadden allemaal hun eigen ideeën. En dat was een lastige discussie. Want als je bij de ene rabbijn op school had gezeten en je kwam bij een ander, dan hoorde je soms hele andere dingen. Daar schrijft Jezus ook over in de buurt van de bergreden, in Matthäus. Je hebt gehoord dat het oude gezegd is, maar ik zeg u, er zijn heel veel wetten en regels bijgekomen en die hebben de rabbijnen vormgegeven. Het gaat in ieder geval om strijdvragen die belemmeringen in geestelijke groei veroorzaken. De God gegeven leiding wil zoveel zeggen als het eigen leven in overeenstemming brengen met het woord van God. Ik moet doen wat God van mij vraagt, niet wat mensen van mij vragen. Ik moet dat woord, mijn eigen leven, in eerste plaats toetsen aan het woord van God. Het woord van God is het belangrijkste wat er is. Ik zeg vaak tegen de kinderen en kleinkinderen, mijn kleinzoon pas nog, die had ook vragen over de Bijbel. Dus er is maar één ding waar je zeker van kan zijn dat het waar is, en dat is de Bijbel. Toen ging het ook over de schepping wat je net had gelezen. En God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Maar in Job staat ook nog zo'n prachtig stuk, Job 28, dat de edelstenen worden gevonden in de aarde. Diepe groeven worden gegraven, geschachten worden gebouwd om het kostbaarste uit de aarde te halen. Maar de wijsheid, waar wordt de wijsheid gevonden? De waarheid, waar komt de waarheid vandaan? Die is uiteindelijk te vinden in Jezus Christus. Dat is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Daar moet het om draaien. En we moeten niet gaan uitvechten wat de rabbijnen wel en niet vinden. Ik heb verschillende boeken die allemaal gaan over de rabbijnse leer en hoe de rabbijnen omgaan met de wet. In ieder geval is duidelijk dat strijdvragen moeten we mijden. Al is het wel goed om soms die zaken te bestrijden. Ik schrijf er ook regelmatig over. En hier is Paulus actief. Hij vindt dat er wat gebeuren moet. En dat Timotheus aan de slag moet, aangespoord moet worden, om de gemeente op het juiste spoor te zetten. En ook, en zo gaat het verder, de tegenstellingen die er zijn tot de valse leer. Het doel, telos, is vermaning. Het doel is vermaning. We willen vermanen, maar vermanen doen we in liefde. We doen dat niet met het vingertje, maar in liefde proberen we de ander te trekken. De liefde heeft drie bronnen. Het eerste is een rein hart. Dus we zullen onszelf moeten reinigen. Reinigen van alle kwaad. In tweede plaats een goed geweten. Een voortdurende gereinigde status zou je kunnen zeggen. En rein, heb ik hier ook al eens uitgelegd, is een normale toestand. Dus als je verontreinigt, moet je eerst weer zorgen dat je rein wordt. En dan ga je op de weg van heiliging. Kun je komen. En als je onheilig wordt, word je weer rein. Rein is normaal. Als je je verontreinigt, word je weer abnormaal, zou ik willen zeggen. Vies. En het gaat om een ongeveinsd geloof. Dat je vertrouwen in alle opzichten op God stelt. Zijn woord is waar. Wat hij zegt en meegeeft is waar. Het gaat dus om de wet van Mozes. Maar hoe ga je ermee om? Ze spreken wel over, maar ze missen het punt waar het om gaat. Drie partijen zijn betrokken bij die valse leer. Drie groepen zou ik kunnen zeggen. In de eerste plaats degene die de bron vormen van de valse leer. Dat zijn degene die verderfelijke geesten zijn. Zou je met zo'n ander woord kunnen zeggen. Verderfelijke geesten. Die wegdwalen van de waarheid. Het medium, dat is de tweede groep. Dus je hebt de bron. Ik heb daar zo'n boek staan, dat heet De Bron van het Occultisme. Poeriger. Een verschrikkelijk boek. Ik heb het ooit stukjes uitgelezen. Ik kan niet lang lezen en dan moest ik weer de Bijbel lezen. Omdat je er gewoon helemaal niet goed van wordt als je leest waar mensen mee bezig zijn. En het is een zeer invloedrijk boek. En soms is het goed om er kennis van te nemen, om anderen te waarschuwen. Dan heb je vervolgens, na de bron krijg je het medium, degene die het doorgeefluik is, zou je kunnen zeggen. Dat is een namaak. Betekent dat letterlijk, het woord wat er gebruikt wordt, pseudo-logon. Pseudo is namaak, logon, logos is woord, namaak woord. Ze zijn de hypocrieten. Ze zijn de mensen met een masker voor. Ze doen alsof ze lief zijn, vriendelijk zijn, aardig zijn. Maar achter het masker verbergen ze puinhoop, ellende, leugen. En de derde groep die ermee te maken heeft, dat zijn de slachtoffers. Zij die volgen en het geloof verlaten uiteindelijk. Het gaat om nominale christenen. Die als gevolg van valse leer de gemeente verlaten. Toen we COVID hadden, zijn er ook heel veel kerken gesloten tijdelijk. En dat heeft een hele slechte resultaat opgeleverd. Heel veel mensen kwamen daarna niet meer in de kerk. Die dachten, ik kan thuis onder de koffie kan ik naar de tv kijken. Zie ik een kerkdienst, ben ik nog vroom bezig. Drink ik koffie, neem ik een stukje kaas of een wijntje. En het is goed met mij. Maar het is niet goed. Valse leer sluipt zo de gemeente binnen. In Judas staat zelfs, het komt als een soort stelt. Vlieger komt het binnen. En het is een inkinaasje, terwijl je het niet doorhebt. En daar schrijft Judas over. Je vliegt en je vliegt zo met de ander mee en je vliegt uit de bocht. Nou, nog kort iets over de versen 8 tot 11. Dat gaat over het hanteren van de wet. De wet is niet gesteld voor de rechtvaardige, staat er. Immers, een volmaakt mens heeft een wet niet nodig. Een volmaakt mens doet de wet. Zoals die rijke jongeling die bij Jezus komt en zegt, wat moet ik nog doen? En hij zegt, en Jezus beaamt dat in feite ook. Ja, alles wat je hebt gedaan ten aanzien van de wet, heb je gedaan. Je hebt je aan de wet gehouden. Het is ook niet moeilijk, zegt het Oude Testament, om de wet te houden. Het is mogelijk om het te doen. Maar het gaat om veel meer. Het gaat erom, ben je bereid om alles te geven voor Jezus? Ben je bereid om je hele leven af te leggen? En te zeggen, Heer, neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Jezus gebruikt de termen van de wet dan in de termen van Mozes en de profeten. En legt ook uit vanuit Mozes en de profeten. Uit vers 7 blijkt dat misbruik gemaakt wordt van de leraars van de wet van Mozes. En die versen 9 tot 11 die kun je naast de 10 geboden plaatsen. Maar die doe je al als het goed is als vanzelf. Wij kwamen afgelopen dagen waren een dag in Parijs. Om een vakantie af te sluiten. En daar waren allerlei mensen die wilden mij helpen. Als je met een rolstoel door de stad gaat, wilden ze iemand helpen om de rolstoel naar boven te tillen. Mij te helpen, ondersteuning te geven. Dat zijn heel veel goede mensen. En heel veel goede mensen doen het goede vanuit een goed hart. En toch is het hart leeg vaak. Omdat het niet gevuld is met Christus. De tegenstelling, misbruik en juist gebruik wordt afgeschermd. Wordt aangewezen. De wet is juist, maar de manier van benaderen is fout. Het doel van de wet is uiteindelijk om ons bij Christus te brengen. Dat is later 3 vers 24 ook met zoveel woorden. Het doel van de wet is ons te brengen tot Christus. De wet is een opvoeder, een tuchtmeester, een pedagoog. Paideia staat er ook. Een pedagoog tot Christus. Zo worden we opgevoed. Zo vinden we de juiste weg, door de wet naast ons te hebben en te zien welk pad we moeten wandelen, mogen wandelen. Toepassen op rechtvaardige mensen doen we niet, maar verkeerd gebruik is toepassen op foute mensen. Leven met de wet in het hart en toetsen wat de Heer wel behagelijk is, dat zouden we moeten doen. De wet moet in ons hart zijn. En we moeten doen wat de Heer van ons vraagt. En Paulus gebruikt zichzelf dan als voorbeeld. Hij gebruikt in vers 12, en staat hier in vers 12 tot 17, zijn eigen leven als voorbeeld. Hij zegt, het oude leven bestond uit het handhaven van de wet. Ik was een godslasteraar, een vervolger, een geweldenaar. Maar zijn nieuwe leven en zijn nieuwe bediening zijn het gevolg van ontferming. Christus heeft zich over hem ontfermd. Heeft zijn leven ook voor Paulus gegeven. En hij mag weten dat hij mag leven vanuit genade. Leven vanuit genade. Als voorbeeld kijkt hij naar Jezus. Hij toont in mij zijn geduld. Zijn geduld met mij is een voorbeeld. Een voorbeeld voor allen. Zo heeft God ook een geduld met ons. Wij mogen leren, stap voor stap. In dit leven wil hij overdragen aan Timotheus. Dat leven hebben we geprobeerd over te dragen in Afrika. Zijn kind in het geloof. In die zin zou ik willen zeggen, in Afrika zijn ook mijn kindjes. Er zijn sommige ouder dan ik. Maar het gaat erom dat je tot voorbeeld bent voor de ander. En dat geef je door aan de volgende generatie. Goed voorbeeld, tot goed volgen. En dan kan hij niet anders dan zingen. Paulus kan niet anders dan zingen. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.